De wondere wereld van affiliate marketing ga jij in deze podcast ervaren. Het ultieme verdienmodel waarbij je zowel de semi-passieve kant op kunt als uitgebreide samenwerkingen kunt aangaan. De wereld ligt hier aan jouw voeten. En weet je wat? Affiliate marketing is leuk en net als in de speeltuin mag jij zelf kiezen wat bij jou past om jouw affiliate avontuur tot een succes te maken. Welkom bij de Affiliate Playground podcast. Yes, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Affiliate Playground podcast. Ik heb vandaag weer een Affiliate Talks voor je op de planning staan. En ik zit hier met René, SEO-specialist. En het is echt fantastisch, want René en ik hadden het er net al even kort over voordat we op record klikten. En wij kennen elkaar al zo'n 6, 7 jaar en we go way back op basis van een van onze events die ik destijds heb georganiseerd over affiliate marketing. Toen hebben we heel kort hoi gezegd. En daarna is het balletje eigenlijk gaan rollen. Heb ik hem mogen interviewen 2 keer voor affiliateblogger.nl. Met een 5 vragen aan. Heeft hij daar tips in gedeeld. En ook meer verteld over zijn affiliate website destijds. Maar vandaag gaan we het hebben over SEO. En heel specifiek zoekintentie. René, welkom. Superleuk dat je er bent.
Ja, superleuk dat ik erbij mag zijn. Hartstikke leuk.
Ja, tof. Ik vind het echt een eer om jou in deze podcast te hebben. Wij werken natuurlijk al, nou ja, ik denk nu 1,5, 2 jaar zeker alweer echt nauw samen voor de verschillende affiliate websites. En af en toe is het even wat stiller, vooral omdat ik druk ben. En dan kom ik weer bij je lucht met, René, ik heb weer je hulp nodig. Dan blijft het een continu op en af gaan. Maar super tof dat we daar ook lekker in samen kunnen werken. En ik vind het echt fantastisch dat je hier ook bent. Voor de luisteraar, want ik ken jou natuurlijk al. Wil je jezelf even introduceren? Wie ben je? Wat doe je? En daarna kunnen we lekker doorgaan over zoekintentie.
Ja, natuurlijk. Mijn naam is René Andreasi Bassi. Ik ben half Italiaans, vandaar die aparte achternaam. Ik werk inmiddels al actief met SEO, mijn eigen websites en klanten sinds 6 jaar. Daarvoor deed ik het ook als een soort hobby erbij. Want ik heb eigenlijk heel lang in de media gewerkt. Ik heb in de tv-industrie gezeten, in de muziekindustrie, altijd op marketingafdelingen. Maar ik woonde in Amsterdam en het was echt op een gegeven moment best wel duur om in Amsterdam te wonen. Ik kreeg ook wat een kindje erbij. En toen dacht ik, ik moet extra geld verdienen. En toen uiteindelijk kwam ik dus een beetje op het maken van websites, affiliate marketing. En op een gegeven moment toen dacht ik van ja, maar hoe kom je dan hoger in Google? En toen ben ik dat zelf een beetje gaan uitzoeken. En van het een kwam het ander. En wist ik de websites die ik toen had heel snel te laten ranken in Google. Ik zeg heel snel, want vroeger was het echt een stuk makkelijker dan nu. Maar op een gegeven moment ging dat zo goed dat ik uiteindelijk meer verdiende dan mijn toenmalige salaris. En toen ben ik ook naar mijn baas gestapt en gezegd van ja, dit is er gaande. En toen hebben we in goed overleg besloten dat ik mijn baan kon opzeggen en me kon storten op die websites. En dat kun je ook een beetje teruglezen in die interviews die wij hebben gedaan. Ja, en zo is het balletje een beetje gaan rollen. Toen had ik zeg maar op een gegeven moment wel echt leuke websites die goed inkomen genereerden. Alleen ik miste toch een beetje de sociale factor daarin. Ik was toch een beetje in mijn eentje achter een computertje bezig. En vandaar heb ik ook besloten om een klant erbij te nemen. Ja, en dat is hartstikke leuk, want dan ben je ook gewoon lekker met klanten aan het werken aan andere merken. En is ook een stuk gezelliger, vind ik persoonlijk. Dus zodoende. En nu ben ik nog steeds met klanten in de weer mijn eigen websites. En dat is het eigenlijk een beetje.
Ja, tof. Ja, super vet om ook zo je hele storyline daarin te horen. En ik denk ook wel voor veel mensen inspirerend dat je op een gegeven moment gewoon je baan kan opzeggen. Omdat je websites gewoon zo goed lopen. Hoe vet is dat?
Ja, dat was echt heel gaaf. Dat was ook een soort luxe positie die ik had. Maar het was ook echt bijna ongelooflijk. Ik dacht van, hé, hoe kan dit eigenlijk? En dat je gewoon kan kiezen tussen beide. Maar het is wel gelukt. En zo ben ik gewoon verder gegaan. Je komt dan wel weer voor nieuwe uitdagingen te staan. Maar dat is alleen maar leuk.
Ja, dat hoort bij het ondernemerschap.
Ja, precies.
dat hoort er echt bij. Ja, en ik denk ook wat jij natuurlijk altijd heel slim hebt gedaan met je website. En ook de websites waar wij natuurlijk al in het verleden een keer over eerder hebben gespart. Weet je, daarin zit je zo op de juiste zoekintentie. Je bent zo de juiste vraag aan het afvangen van jouw ideale lezer. Ik denk dat dat ook is waar je Uiteindelijk ook heel goed mee kunt groeien binnen Affiliate. En waardoor je meer lezers aan je kunt binden. En wat ik zelf nog wel merk bij nou ja, een aantal Affiliates in ieder geval. Ik zou willen zeggen het gros, maar dat is misschien niet helemaal eerlijk. En wel bij veel Affiliates dat ze gewoon maar schrijven. Dat ze gewoon... Ja. Hey, ik heb hetzelfde gedaan, helemaal met Affiliate Blogger. Ik ging gewoon lekker tikken. Geen idee wat SEO was. Ik ging gewoon lekker schrijven. En ik zie wel waar het schip strandt. Dus daar zit ook sowieso nog heel veel werk aan de winkel. Maar ik merk dat er ook echt nog wel heel veel contentmakers zijn die zich niet eens echt bewust zijn van zoekintentie. Zou jij iedereen eens mee willen nemen in wat voor jou zoekintentie is?
Ja, nou, eigenlijk is het zo te omschrijven dat als jij bijvoorbeeld iets zoekt in Google, dan heb je in je hoofd een ideaal antwoord. En dat antwoord, dat ga je op een gegeven moment vinden. Je weet alleen nog niet waar je dat gaat vinden. En het soort van bepalen van wat die zoekintentie is van die zoeker, als website-eigenaar, is een heel belangrijke stap voordat je begint met schrijven of überhaupt het maken van een pagina. Dus je moet gewoon goed onderzoek gaan doen naar wat iemand precies wilt. Ik kan straks een paar voorbeelden geven, maar het komt erop neer dat als iemand iets zoekt in Google, dat je niet direct kunt bedenken met gezond verstand wat die persoon wil. Daarvoor moet je echt de zoekresultaten van Google in en gaan kijken wat er in de top 3, top 5 staat.
Ja, en hoe gevaarlijk is het dan om hier een aanname te doen? Want als ik ook kijk bijvoorbeeld naar mezelf, als ik nu het idee heb om een toplijstje te maken of een trendsblog te schrijven over bepaalde, noem wat, roze sneakers voor de zomer van 2024. Even een heel random number. Dan ga ik al heel snel vanuit mezelf denken, oké, als we het hebben over roze sneakers, dan zou ik daar en daar gaan shoppen. Terwijl dat hoeft natuurlijk niet voor mijn ideale lezer het geval te zijn. Hoe gevaarlijk schat jij het in om dat soort aannames te maken?
Ja, dat kan best. Nou ja, gevaarlijk is natuurlijk een heftig woord. Maar ik bedoel, het is gewoon zonde van je tijd als jij content produceert die niet matcht met de intentie die Google wil zien. Ja. Dus stel dat jij een artikel schrijft over de roze sneakers van dit jaar die cool zijn. Ja, dan wil je eigenlijk dat de lezer een artikel voorgeschoteld krijgt waar de AI van Google al op aangegaan is. En als jij lukraak begint met schrijven, dan is de kans heel groot dat je niet in die top 10 terechtkomt. Dus wat je dan eigenlijk moet doen, dat is heel simpelweg, gewoon de top, laten we zeggen top 3, zeg ik altijd, goed analyseren. En kijken, wat is de terminologie, wat is de semantiek, wat is de structuur van de pagina en wat is eigenlijk ook het overkomen van het merk dat je hebt. Dus als je al die zaken goed matcht met je eigen content en je doet er nog wat bovenop, dat is ook heel belangrijk, want je moet niet precies hetzelfde doen als wat op het internet staat, dan is de kans veel groter dat je in die top 10 komt.
Ja, ik denk dat dat inderdaad iets is waar veel bloggers denk ik ook nog wel kansen laten liggen, maar überhaupt affiliate kansen laten liggen. Ja. En als je kijkt naar zo'n top 3, dan is het denk ik ook wel heel erg belangrijk dat je vooral ook let op hetzelfde type website, toch? Want het heeft voor mij niet zo heel veel zin om me te vergelijken met een grote webshop bijvoorbeeld. Als ik zelf een blog heb, dan ligt die type website variant ligt dan zo ver uit elkaar dat het lastiger te vergelijken is. Dus dan kijken we vooral naar type affiliate websites, hè?
Ja, dat klopt. En kijk, om even een vergelijk te maken. Zoekintentie wordt binnen bijvoorbeeld SEO-tools zoals Ahrefs en SEMrush vaak gecategoriseerd in een soort van topcategorieën. Bijvoorbeeld informational, een informatieve zoekopdracht. Als iemand zoekt op Obama, dan willen ze gewoon weten vaak hoe oud is die? Hè? Dan willen ze gewoon even weten, een Wikipedia-paginaatje met informatie. Hè, maar je hebt bijvoorbeeld ook commercial search intent, waarbij je dus meer op een commerciële zoekintentie zit. En dan zit je bijvoorbeeld wat meer midden in die sales funnel, waarbij er wordt vergeleken, er wordt gekeken en mensen zijn benieuwd naar bepaalde kosten, of van dat soort zaken. Nou, zit je heel laag in die funnel, dan ga je meer naar transactional, dus transactionele zoektermen, van ik wil roze Nike sneakers kopen. Hè? Mensen willen gewoon die roze sneakers, ze willen ze gewoon kopen. Dus ja, krijgen ze waarschijnlijk gewoon een productpagina voorgeschoteld. En dan moet je dus ook een webshop hebben. Dus hè, die vergelijk wilde ik ook nog eventjes maken. En als affiliate of als publisher met affiliate links is het ja, cruciaal dat je dus ook ja, in die funnel met verschillende zoekintenties gaat kijken naar waar maak ik het meeste kans. Heb ik een webshop of heb ik geen webshop? Heb je geen webshop, ja, dan misschien moet je dan ook wel even wegblijven van alle alle zoekwoorden die productpagina's oproepen in Google. Ja, dat heeft helemaal geen zin. Wat je dan beter kan doen, is je gaat gewoon iets hoger in die funnel zitten. En je gaat meer zitten op de beste hardloopschoenen van 2024. Of vergelijken van vliegtickets of zo. Hè, dus van alles wat iets hoger in de funnel zit, waar jij dus, omdat je dus die webshop niet hebt, wel over kunt schrijven. En dus kans maakt om in die top 10 te komen.
Ja, tof. Ja, en ik weet je, wij werken natuurlijk al langer samen, dus ik weet ook hoe jij naar dit soort onderwerpen kijkt. Maar voor de luisteraar, want ik kan me voorstellen dat de luisteraar nu dit hoort en denkt, maar de beste hardloopschoenen 2024, kan ik daar überhaupt nog tussenkomen bij zo'n top 10?
Ja.
Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is afhankelijk van heel veel verschillende factoren van jouw website. Heb jij, het heeft te maken met de autoriteit die je hebt, de leeftijd van je website. Het heeft te maken met hoeveel content je al geschreven hebt over het onderwerp. Hoe spot-on jouw content is met die intentie. Heel veel van dat soort zaken spelen een rol. En die autoriteit, om even daar mee te beginnen, want dat is wel echt een belangrijke. Hè, er wordt vaak gesuggereerd van, hè, je moet heel veel backlinks maken om autoriteit te hebben. Backlinks zijn wel belangrijk, alleen het gaat veel meer om mentions, dus dat je genoemd wordt als een merk. Dus wat ik ook altijd zeg tegen mensen die overwegen om een eigen website of webshop op te zetten, zet een merk op, hè, wat nog niet bestaat, en zorg ervoor dat jouw merk overal wordt besproken. Hè? Niet alleen in forums en op social media, maar bijvoorbeeld ook in interviews, op externe websites, zodat jouw merk echt gaat leven buiten jouw website om. En als je dan nog een backlinkje erbij krijgt, is dat leuk meegenomen, maar het is echt geen must. En Google die kijkt gewoon naar die hele semantiek van het internet en die ziet jouw merkje overal. Ja, dus daardoor krijg je autoriteit van. En je moet dan wel genoemd worden in de context van een expert in. Hè, dus als jij bijvoorbeeld een expert bent in vegan food, dan moet jij ook met jouw merkje steeds genoemd worden in die context. Zodat constant Google ziet van, hey, dat is die expert in vegan food. Hey, die ken ik, want die heeft zijn eigen website. Dus zo bouw je dat heel langzaam op. En dat is die autoriteit die je langzaam moet opbouwen. En dat kost ook tijd. En dat is dus geduld die je ook weer erbij moet hebben.
Precies. Ja, dat herken ik wel. Want wij hadden natuurlijk op een gegeven moment ook met Frit Blogger, dat we samen aan het werken waren. En dat ik op een gegeven moment, ik weet niet of je dat nog weet, maar dat ik dat telefonische interview had met de Kamer van Koophandel.
Ja.
En dat ik daar dus inderdaad in genoemd werd. En het mooie was dat we ook in de context van beginnen met affiliate marketing, die hele specifieke pagina, zeggen we toen ook door die mention, ook al zat er geen linkje bij, was geen linkje naar de webpagina toe, zagen we toch de positie verbeteren. Dus ik heb dat ook zelf mogen ervaren, dat het ook echt op die manier werkt. En het was wel echt even voor mij een enorme eye-opener. Dat ik dacht, wow, dit is een soort van linkbuilding, maar dan anders.
Ja, klopt. En het is ook heel... Kijk, nu zijn best wel veel mensen ervan op de hoogte. Maar ik heb in het verleden best wel vaak outreach gedaan naar best wel grote blogs en grote websites. En gevraagd van, joh, zou ik een artikel mogen plaatsen? En dan zeiden ze van, ja, maar dat kost dan wel €500. Toen dacht ik van, oh, 500. Toen dacht ik van, nou, wat nou als ik je 300 of 200 geef, maar dan hoef ik geen backlink. En zeiden ze, oh, geen backlink? Nou, prima hoor. En dan kreeg ik voor €200, €300 best wel echt een gigantische post ergens. Zonder backlink. Maar ik wist natuurlijk al, en dat heb ik. Ja, ik zit in zo'n SEO-groep waar we heel veel SVT-testing doen. Waarbij we dus dat gewoon voor onze ogen zagen gebeuren. Dus dat die mentions dus ook daadwerkelijk zorgen voor een rank boost. En dat je dus die backlink niet per se nodig hebt.
Ja, wat vet. Zo ideaal. Want ik denk ook wel dat er veel bloggers zijn die daar ook wel mee struggelen. Zo van, weet je, do follow, no follow. Want eigenlijk mag het natuurlijk niet, maar het is ook allemaal wel weer spannend. Dus ook fijn dat je inderdaad dan wel ook gewoon stappen mee kan zetten zonder meteen linkjes toe te voegen. Dat dan misschien wel de bedragen daar minder voor zijn, maar je kunt er wel wat veiliger dan in ieder geval gevoelsmatig wat mee experimenteren. Dus dat is ook wel heel waardevol. En als we terugpakken naar het maken van de content. Want wij werken natuurlijk voor verschillende van mijn websites ook samen. En helemaal de artikelen waarvan we denken, oké, daar kan echt heel veel potentie in zitten. Daar kijken we samen ook naar een SEO-briefing. Waarbij ik dus ook letterlijk een outline van jou krijg. Oké, dit zou de H1 moeten zijn. Dan wil ik hier zo'n soort alineaatje hebben. Dan zou dit de H2 moeten zijn. Dit moet een toplijstje vormen. En hou er rekening mee dat je hier minimaal zoveel woorden omheen moet hebben. Op deze manier moet schrijven. Ja, het is echt een verademing, want je hoeft het allemaal zelf niet meer uit te zoeken. Dat is echt ideaal. Maar tegelijkertijd merk je dan ook, weet je, je hebt blogartikelen die je gewoon even in een half uurtje tikt. Gewoon om op social te delen of om het meer als soort promotionele materialen eigenlijk te zien. Maar je hebt dus ook artikelen waarvan we eigenlijk al bij zeggen van oké, nou hier zou je zodanig mee moeten gaan ranken. Hier zit echt geld. Ook al kan het een informatief, ja, een zoekintentie eigenlijk hebben, kan hier nog steeds veel geld in zitten. Dat moeten we op een bepaalde manier gaan opbouwen. En dan zit het onderzoek wat er omheen zit, zit ook veel groter. Dus voor mijn website zitten we nu ook veel meer in een combinatierol, laten we zeggen. De ene keer is het gewoon wat meer recht toe, recht aan contentartikel, wat je ook meer promotioneel inzet. En de andere keer is het echt, nee, hier moeten we echt vlammen. Hier zit zoveel potentie. Zo'n SEO-briefing, is dat iets wat je iedereen zou kunnen adviseren om echt zodanig onderzoek te doen, zo'n goede outline te hebben voordat je überhaupt begint met tikken?
Ja, vooral als je echt uit bent op het schrijven van een artikel waar je gewoon echt goed mee wil scoren in Google. He, als jij bijvoorbeeld een zoekterm hebt gevonden in een SEO-tool die redelijk evergreen is en ook stabiel is, dus niet te seasonal. En je denkt van als ik gewoon hierop zou scoren in Google, dan krijg ik dus die passieve stroom van organische bezoekers. En als het een zoekterm is met een artikel wat redelijk laag in de funnel zit, dan kan je er ook gewoon leuk mee blijven verdienen, hè, zonder dat je dus werkt. Hè, je doet het werk vooraf, hè, dus dat moet wel even gezegd zijn, maar als je echt serieus bent en je hebt goed onderzoek gedaan, dan raad ik het wel aan. Maar wat jij zegt, als je zegt van nou, ik heb ook af en toe een artikeltje wat bijvoorbeeld inhaakt op iets uit het nieuws, hè, of iets van wat iemand anders heeft gezegd. Ja, dan is het meer een soort van momentopname. En dan is het misschien voor Google Discover interessant of iets dergelijks, maar veel minder voor die evergreen zoekterm. En dan kun je het gewoon via de socials delen en dan is het ook gewoon prima. Maar ja, die SEO briefings zijn echt gemaakt voor de zoektermen waar je gewoon voor de lange termijn op wil blijven scoren.
Ja, ik merk het ook gewoon 100% ook in de tijdsinvestering die je erin doet. Dat het echt artikelen zijn waar je zelf ook echt even over na moet denken. Wij zijn natuurlijk nu voor het vakantiewebsite gedeelte wat ik heb. Bezig met een top 10 lijst voor op vakantie met kleine kinderen in Nederland. En dan wil je ook gewoon echt even goed nadenken over die top 10. Van oké, waar ben ik zelf geweest? Waar ben ik zelf enthousiast over? Waar heb ik eventueel zelf beeldmaterialen van liggen? En de zoekintentie bij zo'n artikel, dat is natuurlijk wel een stukje commercieel, maar vooral ook informatief. Want mensen zitten echt nog in de oriëntatiefase van we willen dan wel in Nederland op vakantie, dus ze hebben één dingetje afgetikt. En ze willen met kleine kids op vakantie, ook die is afgetikt. Maar waar ze heen willen, dat is nog helemaal niet duidelijk. En ook op basis van jouw briefing, dan zit ik ook echt goed te kijken. Oké, maar wat zijn dan mijn favoriete parken? Maar ook wat zijn parken op basis van wat ik zie en wat ik hoor om me heen, wat interessant kan zijn voor anderen. Maar ik probeer daarin ook wel, wat je ook zegt, je moet er een schepje bovenop doen. Ik ben dan ook wel aan het kijken naar wat doet dan die top 3, die top 5. En welke noemen zij, weet je? En waar zie ik kansen waarvan ik denk, oké, maar die zou eigenlijk veel beter matchen. Om die dus ook niet, hetzelfde soort type content, waar we zeggen te maken met exact dezelfde inhoud. Vooral ook zelf echt na te denken over, Nou ja, wat je inderdaad meegeeft in die briefing. En dat naar je eigen handen zet van oké, maar dat zou dus kunnen betekenen dat. Nou ja, we hebben dat park nodig. Misschien wel die organisatie in plaats van die organisatie. En zo'n briefing helpt dus juist ook heel goed. Omdat jij dus ook bijvoorbeeld letterlijk zegt. Neem hier parken mee voor vanuit Drenthe en vanuit Limburg. Want daar zit het blijkbaar ook iets aan zoekintentie. Dat ik dan ook weet, oké, ga ik heel specifiek daar binnen zoeken. Of daar weet ik er eentje over. Dus ja. Ik vind zelf ook heel fijn met die SEO-briefings. Je bespaart jezelf heel veel onderzoek. Maar het is ook nog eens dat je daarbij echt tot nadenken wordt gezet van oké, hoe kan ik het beter doen? Maar het kost wel veel tijd. En een blogje wat ik inderdaad gewoon zelf even tik met bijvoorbeeld een promotiedoeleinde, kan ik in een half uurtje of misschien een uurtje live hebben staan. Maar die SEO-briefings, daar zit echt wel minimaal een dag werk in om alles goed nog verder uit te zoeken, de tekst te schrijven. Krijg ik van jou weer feedback, kan ik weer door. Maar dat maakt eigenlijk wel dat tot nu toe iedere keer als wij iets hebben gedaan met een SEO-briefing, werd het wel gewoon een eerste pagina positie. Dus daarin zie je wel dat het gewoon oplevert. Ik vind dat echt magisch hoe dat werkt. Het is bijna een soort succesformule van als je daarop let. En bij iedere briefing is dat weer anders. Dus het is wel zo dat je hebt niet in kannen en kruiken één succesformule. Maar zo'n briefing en zo'n onderzoek helpt daar wel echt enorm bij.
Ja. Ja, en om even aan te haken op wat je zegt van die verschillende parken die ik dan aan heb bevolen, of die locaties. Ja. Google doet namelijk, die maakt gebruik van een zogenaamde feedback loop. Nou, dat houdt eigenlijk in dat Google volgt iedereen die klikt op links in de zoekresultaten en die kijkt hoe mensen reageren op die pagina's. Gedragen mensen zich positief, dan zal die pagina op termijn ook hoger in Google uitkomen. En gedragen mensen zich wisselvallig of wat negatiever en gaan ze terug naar Google en denken ze, nou, dit vond ik helemaal niks. Dan zul je ook weer dalen in Google. Dat is ook een ranking factor. Dus user experience is een belangrijke ranking factor in Google. En als het gaat om bijvoorbeeld die verschillende provincies zoals Drenthe en Limburg, die ik toen had aangedragen als woorden die je moet gebruiken in je artikel. Dat heeft er weer mee te maken dat Google door die feedback loop heeft geleerd dat mensen daar vaak eindigen. Dus mensen zijn inderdaad aan het grasduinen. Oké, waar ga ik naartoe op vakantie? In Nederland. Ze hebben van alles onderzocht, maar zo'n zoektocht eindigt op een gegeven moment. Je blijft niet je hele leven naar die vakantie zoeken. Hè? Dus op een gegeven moment eindigen ze. En Google heeft gewoon geleerd door eindeloos honderdduizenden mensen te volgen, dat een groot gedeelte ervan, niet iedereen, maar een groot gedeelte ervan, die eindigt bij een vakantie in Drenthe of in Limburg. Nou, prima. Dat kun je dus met onderzoek achterhalen en dat neem je dan mee in je eigen artikel. Want Google is ook een soort grote consensusmachine. Hè? Google wil namelijk niet de outliers of de, hoe moet ik het zeggen, de vreemde eenden in de bijt bovenaan zetten. Want er is altijd een grote kans, een veel grotere kans, als je een vreemde eend bovenin de zoekresultaten zet, kan dat betekenen dat je daarmee bezoekers schaadt, op wat voor manier dan ook. Dat zie je vooral in de gezondheidsindustrie of in de financiële industrie, waar mensen bijvoorbeeld leningen willen afsluiten of die zijn op zoek naar een dokter voor een bepaalde aandoening. Als je daar ineens een hele vreemde website bovenin zet, die iets anders zegt dan de rest, dan is de kans heel groot dat je daarmee mensen schaadt. En om die reden zie je dus vaak in de top 5 en top 10, zie je dus dat daar semantisch gezien bepaalde onderwerpen en woorden worden gebruikt, die dus elders ook worden gebruikt, waar een consensus over is. Dus experts zijn het unaniem over eens. Als je dit zoekt, dan is dit je antwoord. En ja, om daar dan een schepje bovenop te doen, om beter te zijn dan die experts, ja, moet je iets extra's doen. En dat is zeg maar de uitdaging voor jou als schrijver om een artikel te schrijven. Dus als je schrijft over die vakantieparken, dan maak je een mooie top 10 lijst. Je voegt Drenthe en Limburg en dat soort zaken toe. Maar je moet er ook nog iets bij doen, want als je precies hetzelfde gaat doen wat er al is, dan denkt Google van ja, maar dat heb ik al. Ik heb hier al een top 10 lijstje met die parken. Dus ja, waarom zou ik jou er nog bij zetten? Dus je moet ook nog gaan nadenken over een toegevoegde waarde.
Ja, en daarin is natuurlijk ook die toegevoegde waarde kan per platform natuurlijk ook weer verschillen. Want bij affiliate blogger kijken we bijvoorbeeld ook weer naar het nog simpeler uitleggen. Het nog verder versimpelen, ook omdat er natuurlijk best wel wat vakterminologie binnen affiliate ook wel rondheerst. Waarbij je misschien bij een blog over vakantieparken weer net even een iets ander park tussendoor kunt gooien. Of op een andere manier ernaar kan gaan kijken. Of veel meer vanuit je eigen ervaring kan gaan schrijven. Dus dan heb je ook weer een hele andere invalshoek en een heel andere. Ja, een heel ander. Ja, hoe zeg je dat? Dat je net even op iets andere manieren naar kijkt. Dat je net even een iets andere bril ook opzet om te zeggen, oké, bij dat platform kan ik het best op die manier mezelf beter positioneren en net een stapje beter zijn dan de concurrenten. Terwijl op een ander platform je het misschien weer net iets anders moet aanvliegen. Op een vakantiewebsite zou je het minder snel moeten versimpelen waarschijnlijk. Ten opzichte van wat concurrenten doen. Maar wil je misschien juist net iets meer unieke parken hebben? Of net even iets vaker ergens zelf zijn geweest en extra beeldmaterialen hebben. Dat is een andere manier van optimaliseren en beter zijn dan je concurrent, dus twee haakjes. Als je kijkt naar een affiliate blogger, waarbij je dus vooral zit met terminologie en dat simpeler wilt maken.
Ja, en het leuke natuurlijk is dat je gewoon je eigen tone of voice kan toevoegen en je eigen ervaring. Hè? Want wat je zegt, je hebt een aantal vakanties met je familie al gedaan. Die voeg je er gewoon aan toe en dat maakt het weer uniek. Dus dat is zeg maar hetgene wat Google gaat herkennen. En het is een soort jargonwoord binnen Google. Dat heet QDD, Query Deserves Diversity. En dat betekent dat Google ook op zoek is naar diversificatie. He, dus dat je dus niet een soort gigantische eenheidsworst ziet op de eerste pagina van Google. Maar dat er ook nuances zijn en dat er extra insights zijn die mensen geven om het divers te maken. En dat het dus. Heb je dus kansen op scoren als je dus je eigen ervaringen deelt.
Ja, tof. Ja, en we hebben het natuurlijk nu al best wel gehad over voorbeelden waarin dit tot leven komt, vooral vanuit mijn websites gedacht. Maar jij hebt ook nog twee voorbeelden meegenomen hoe je dit in de praktijk kan zien. Het is misschien ook wel leuk om het even los te trekken van mijn website en hoe wij samenwerken. Om daar misschien ook nog even een haakje naar door te maken van hoe kan dit ook nog verder in de praktijk zich ontwikkelen en uitweiden. Wil je daar wat meer over vertellen?
Ja, dat kan zeker. Daarvoor moet ik even mijn beeld delen.
Yes. En voor de luisteraar die de podcast luistert in plaats van meekijkt, we gaan hem gewoon ondertitelen voor jullie op die manier. We gaan letterlijk vertellen wat we zien en wat we doen, zodat het ook te volgen blijft voor alleen de luisteraars. Maar voel je ook vrij om deze video zeker op te zoeken in onder andere de leeromgeving en op YouTube. Dan kun je ook makkelijk meekijken.
Oké, ik heb hier een voorbeeld en dat is het zoekterm tuin laten aanleggen. Nou, stel dat je een hovenier bent, dan kan ik me goed voorstellen dat je een website hebt met waar je dus klanten op deze zoekterm wilt binnenhalen. Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar de top 3, wat ik dan eigenlijk doe, je scrolt gewoon simpelweg naar beneden en je gaat de top 3 analyseren. Dus je opent eigenlijk al deze eerste 3 organische links, dat is dus Werkspot, Hoveniergigant.nl en nog eentje. Die open je eigenlijk in 3 verschillende nieuwe tapjes. En dan ga je gewoon met gezond verstand ga je vergelijken en kijken wat mensen hier allemaal hetzelfde doen. Dus wat is een beetje de consensus binnen deze zoekterm? Nou, je ziet het al een heel klein beetje in deze zoekresultaten. Hier wordt gezegd de gemiddelde kosten. Zie je dat?
Ja.
Dat betekent waarschijnlijk moeten we iets met kosten gaan doen. En wat zegt de nummer 2? Tuinaanlegkosten snel willen weten? Bereken het hier. Tuinaanlegprijzen. Dus je ziet hier heel duidelijk, we hebben gezocht op tuin laten aanleggen. We wisten van tevoren helemaal niet wat de echte intentie was. Maar waarschijnlijk is hier de intentie dat mensen die dit zoeken willen weten hoe duur het is om zo'n tuin aan te leggen. Nou, kijken we bijvoorbeeld even naar het eerste resultaat. Dan zien we hier Werkspot. Nou, en wat we dan eigenlijk doen, we scrollen rustig door de pagina en kijken gewoon wat we zien aan verschillende elementen. Nou, we zien een paragraaf tekst, dan zien we wat beoordelingen. We zien hier gemiddelde kosten als een titeltje, subtitel, en we krijgen gelijk een tabel. Oké, die tabel is interessant met allemaal kosten. En vervolgens staat er, hoe bepaal je de kosten? Oké, nou, dan zie je allemaal verschillende dingen die je in je tuin kan opnemen. Een vijver, een tuinhuisje, gras, noem maar op. Nou, dan gaan we naar de tweede. We zien weer een titel met iets van kosten. Dan krijgen we een eerste paragraaf. We scrollen naar beneden en we zien dan wat kost een tuin? En wederom weer die tabel. Tweede keer dat we de tabel zien, onthouden we. Dan scrollen we naar beneden en dan zien we dus hoe worden de kosten berekend. En dan krijgen we dus weer uitleg over allemaal verschillende elementen die je kan toevoegen aan de tuin. Dan ga je naar de nummer 3, dus de derde in Google. En min of meer hetzelfde. Weer een lap tekst met plaatjes van mooie tuinen. En ja, wat kost een tuin aanleggen? We zagen het net ook al. En daar is die weer hoor, de derde tabel. Dus je ziet hier dat qua intentie willen mensen weten niet alleen wat het kost, maar je moet ook nadenken over die elementen, in dit geval dus duidelijke tabel. En ja, wat voor verschillende elementen een tuin kan hebben en hoe duur ze allemaal individueel zijn. Dus dit is even een voorbeeld om ja, met een hele simpele zoekterm en gezond verstand ja, te achterhalen welke elementen je nodig hebt en wat mensen precies willen.
Ja, en wat ik zo bijzonder hieraan vind, René, is dat het zoekwoord zelf, tuin laten aanleggen, zegt helemaal niks over kosten.
Nee, klopt.
En toch is dat waar mensen naar op zoek zijn. Dus ik denk inderdaad ook hoe je dat nu zo schetst, dat het heel waardevol is voor affiliates om dit ook vaker te gaan doen, omdat ze dan ook veel beter zien wat is inderdaad dus die zoekintentie. In plaats van tuin laten aanleggen, een 5 keer stappenplan, wat je moet doen om je tuin aan te leggen. Daar zitten mensen blijkbaar niet op te wachten als ze zoeken naar tuin laten aanleggen.
Nee, dat klopt. Ik denk dat als jij hier een stappenplan zou gaan maken van hoe je dat moet doen, hè, 10 stappen om je eigen tuin aan te laten leggen, dat gaat helemaal niet werken. Ten eerste wil je het laten doen, hè, dus er moet waarschijnlijk een soort van hovenier over de vloer komen. Maar een top 10 lijst is niet de structuur die Google hier wil. Mensen willen kosten. Dat is dus ontdekt door Google met die feedback loop. Waar ze dus jarenlang data hebben gecrunched en hebben geleerd. Mensen willen gewoon die kosten. En aan de hand daarvan moet je dus kunnen concluderen, ik moet een soortgelijk artikel gaan schrijven. Alleen, heel belangrijk, wat ga jij doen om beter te worden dan de rest? Nou, je kunt brainstormen met jezelf of met iemand anders om dat te bedenken. Maar in dit geval zou ik bijvoorbeeld kunnen voorstellen van, joh, maak een aantal rekensommetjes. Ik zie hier bijvoorbeeld wel die tabel, maar ja, wat houdt het in als ik bijvoorbeeld een klein tuintje heb of een grote tuin of een hele grote tuin? En neem daar een aantal soort van elementen in op, zodat je een voorbeeld hebt met 3 scenario's. En op die manier ja, maak je jouw artikel iets waardevoller dan de rest, omdat je dus iets toegevoegd hebt wat de rest niet heeft. En daarmee heb je dus niet alleen die intentie gematcht. Je hebt de elementen toegevoegd die Google wil zien en die de bezoeker wil zien. Maar je hebt ook meer toegevoegd, zodat je ja, als een waardevolle bron van informatie wordt gezien.
Ja, vet. Ja, en een klein zijspoor wellicht. Maar Google is natuurlijk de laatste, de tweede helft van 2023 zo'n beetje. En natuurlijk nu op het moment dat wij dit opnemen ook weer bezig met helpful content updates uitrollen. Ja. Dan weten we nooit 100% wat daar natuurlijk bij komt kijken. Maar kan dit ook zo'n element zijn waar Google naar kijkt binnen zo'n helpful content update? In de zin van, je content is misschien wel kwalitatief, maar het is niet de zoekintentie waar die op dit moment nu mee rankt. En dat je daardoor ook posities kunt verliezen. Of vul ik nu iets in waarvan je denkt, nou, dat is helemaal niet het geval.
Nou ja, ik denk deels wel. Ik denk als je het hebt over helpful content, voor heel veel mensen is dat een vaag begrip. Maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Een helpful content staat eigenlijk voor content dat mensen helpt om een vraag te beantwoorden of een probleem op te lossen. En als jij gewoon het antwoord hebt of het probleem of de oplossing voor het probleem en je kunt dat op een gepaste manier produceren in een artikel zoals hier. Mm-hmm. Ja, dan heb je het gewoon, dan lukt dat gewoon. Maar als je benieuwd bent naar wat een algoritme-update kan doen. Soms komt het voor dat de AI van Google na heel veel machine learning weer ontdekt heeft dat die intentie toch net even iets anders is. Hè? Want kijk, Google is ook maar een machine. En die doet zijn best om die intentie te achterhalen. Maar het kan soms voorkomen dat die intentie net iets geshift is. En dat daardoor ook de top 10 gaat shuffelen. En dat, dat je een net iets andere artikel moet maken. Maar dat kun je dus heel makkelijk achterhalen door na elke Google update, bijvoorbeeld 2 weken later, ik zou het altijd 2-3 weken later laten sudderen, even te kijken naar die top 10 en kijken wat er voor shuffle gaande is geweest. En aan de hand daarvan kun je concluderen dat misschien die intentie oftewel gelijk is gebleven, maar dat er wat betere resultaten naar boven zijn gekomen. Of de intentie is misschien iets veranderd, waardoor er ook weer andere resultaten naar boven zijn gekomen.
Ja, interessant. Want we gaan natuurlijk bij een helpful content update inderdaad automatisch vanuit helpful, maar ook is dan mijn kwaliteit misschien niet goed genoeg? Mm-hmm. Maar het kan dus ook zijn inderdaad op basis van machine learning dat Google dus nu heeft besloten, eigenlijk zoeken we hier iets anders, waardoor je posities kwijtraakt. Dus ik denk dat dat ook een hele waardevolle is voor de luisteraar ook om te beseffen dat het is niet per se dat Google 100% zegt, oké, jouw website is flut als je posities verliest of minder verkeer krijgt of dat soort maatregelen ervaart. Maar dat het dus ook inderdaad kan zijn dat de zoekintentie gewoonweg gewijzigd is.
Ja, en om nog even een voorbeeld te geven. Kijk, je kan ook bijvoorbeeld zoeken op een heel competitieve zoekterm zoals vliegtickets. Dat is echt altijd een hele leuke om te analyseren. Nou, als je hier naar kijkt, dan kun je eigenlijk als gemiddelde blogger of publisher, ja, maak je niet zoveel kans op dit soort zoektermen, want deze zoekterm en de reden waarom ik deze laat zien, vraagt om een specifieke structuur van je pagina. Nou, we zagen net bijvoorbeeld met dat tuin laten aanleggen dat die tabel heel belangrijk is. Nou, als publisher kun je heel makkelijk een tabel maken. Maar als je wilt scoren op vliegtickets, gewoon de head term vliegtickets, dan wordt het veel moeilijker. Niet alleen doordat de concurrentie qua autoriteit veel pittiger is. Hey, je hebt te maken met de Skyscanner en de cheap tickets van deze wereld. Met Google zelf.
Mm-hmm.
Maar als je die pagina's opent, die top 3, dan zie je dat ze alle 3. Kijk, dit is vliegtickets.nl. Dit is Skyscanner.nl. En dit is cheaptickets.nl. Nou, wat zie je nou op deze pagina wat ze allemaal gebruiken? Ze gebruiken allemaal hierboven een soort zoekmodule met filters die gekoppeld is aan al die databases van vliegmaatschappijen. Dus als jij dit niet kunt produceren als publisher, dan moet je ook gewoon helemaal niet dat proberen. Hè, dus je moet geen artikel gaan schrijven over vliegtickets. Nou, je kunt vliegtickets hier en hier en hier kopen. Nee, dat gaat gewoon helemaal niet werken. Want Google heeft met machine learning in dit geval ontdekt dat mensen gewoon zo'n zoekmodule willen zien met vertrekplaats, bestemming, wanneer ga je, wanneer kom je terug, met hoeveel ga je. Nou, en dat moet je dus zelf kunnen tonen. En als je dat niet hebt, dan moet je dat dus niet doen. Dus die structuur die speelt ook een hele grote rol naast die semantiek die we net zagen, bijvoorbeeld met kosten. En als je dan kijkt in die top 3 van de tickets, dan zie je dat het overal gaat om vergelijk, goedkoop. Dus daar zit dan de intentie meer op dat ze willen vergelijken.
Ja, precies. Dus het gaat ook echt om die gemene deler eigenlijk. Wat doen ze allemaal om en bij hetzelfde qua opbouw, qua manier van werken, qua woordgebruik? En kijk of je daar inderdaad jouw content omheen kunt bouwen. Zo niet, ook oké, neem een ander zoekwoord. Maar als je het wel weet, als je wel denkt, hier kan ik tussenkomen, ga er dus rekening houden met eigenlijk letterlijk de details. En wees geen copycat, neem niet alles letterlijk over. Maar kijk, doe inspiratie op en geef je eigen draai aan.
Ja, precies. En in dit geval zou ik ook veel hoger in de funnel gaan zitten. Dus hoe vind ik de goedkoopste vliegtickets? Of dus dat je dus meer naar de hoe en de wat en de wanneer. Hè, dus dat je dus iets hoger in die funnel gaat zitten.
Ja.
Dus ja, dat zijn allemaal van die dingen om over na te denken. En ik denk heel waardevol, want als je dit onderzoek van tevoren goed doet, dan ben je straks content aan het produceren die een veel grotere kans maakt om te scoren. In plaats van dat je uren hebt zitten typen en er gebeurt verder niet veel met resultaten. Dus een heel belangrijk element is dat het onderzoek naar die intentie.
Ja, tof. Ja, ik denk ook dat inderdaad die zoekintentie, die kan dus commercieel zijn. Die hoeft niet commercieel te zijn. Maar de kunst is vooral om dat dus echt te gaan afvangen en veel beter te begrijpen wat die zoekintentie is. En ik kan me wel voorstellen, en we hebben natuurlijk ook hiervoor nog even over gehad, dat als je bijvoorbeeld zoekwoordonderzoek doet, komt dit niet per se heel duidelijk naar voren. Dit is dus iets wat je zelf handmatig op deze manier kunt opzoeken. Maar ik weet ook dat jij met iets anders toch bezig bent, om dat nog makkelijker te doen dan handmatig op te zoeken.
Ja, nee, dat klopt. Kijk, ik maak heel veel van die SEO briefings voor klanten en dat vind ik ook heel leuk om te doen. Alleen ja, ik merkte gewoon dat ik eigenlijk met een paar handen en één setje brains, ja, ik liep gewoon tegen die bottleneck aan. Ik kon gewoon niet meer doen dan een x-aantal klanten helpen. En ik wilde gewoon graag bepaalde zaken automatiseren en ja, vergemakkelijken om ook wat schaalbaarder te worden. En uiteindelijk dacht ik van nou, weet je, ik kan een deel van het hele onderzoek, wat ik dus nu even heel snel handmatig doe, kan ik ook met een tool misschien doen. Dus ik heb met een programmeur heel lang zitten brainstormen over hoe we dat kunnen doen. En ja, ik ben na heel lang samenwerken met hem, heb ik een tool ontwikkeld die ja, de zoekintentie achterhaalt en daarbovenop een soort van terminologie geeft van sterke woorden die Google graag terugziet in jouw artikel. He, woorden waar de AI echt heel goed op gaat. Dus ja, die tool kan ik even heel kort laten zien. En dan zie je eigenlijk precies wat ik bedoel. Ook in relatie tot bijvoorbeeld die twee zoektermen die ik net heb gedeeld. Dus die kan ik eventjes laten zien. Dat is deze tool. Het heet Term Sniper. Het is eigenlijk een hele recht door zee tool die gewoon alleen op zoek gaat naar de zoekintentie. En wat je in die tool eigenlijk doet, je gaat naar Analyze en je zoekt hier naar je primaire zoekwoord. Je selecteert je land, je taal en je geeft ook nog een projectnaam. En dat kan bijvoorbeeld je domein zijn of zo. Nou, dan krijg je een report. En als je bijvoorbeeld kijkt naar, ik heb nu hier twee reports aangemaakt. Als je klikt op bijvoorbeeld tuin laten aanleggen. Het is nog in het Engels, dus je moet wel Engels kunnen. Dan lees je gewoon in de eerste paar zinnen, lees je wat de primaire zoekintentie is. Dat noem ik dus hier in het Engels de primary search intent. En je ziet hier bij tuin laten aanleggen dat gelijk is find out the cost of laying out a garden. Dus heel duidelijk gelijk, de kosten zijn belangrijk. En de secondary search intent, en dat is ook een hele belangrijke, dat is zeg maar de onderliggende zoekintentie. Dus je denkt van nou, die kosten was de onderliggende, maar je kan zelfs nog een laagje verder gaan. En dat is volgens deze tool dan de different factors affecting the cost. Dus hè, neem je een vijver, wordt het dan heel veel duurder? Neem je bijvoorbeeld tegels of gras? Hè, al die verschillende factoren die spelen een rol. Nou, dat moet je dus ook allemaal gaan bespreken. Nou, vervolgens krijg je wat insights. Mensen zitten in de decision fase, dus ze willen een keuze maken, maar ze zijn er nog niet helemaal over uit. Het is informatief qua tone of voice. Het is ook een informatief artikel, want mensen willen informatie over de kosten. Een expert auteur staat hier possibly, niet per se nodig. Deze tool gaat voornamelijk aan op expert-auteurs die actief, zodra je keywords gaat gebruiken, die in de financiële of in de gezondheidssector van toepassing zijn. Nou, brand authority, dus hoe sterk moet je merk zijn, medium in dit geval. Er zijn geen incentives te vinden. Denk bijvoorbeeld aan gratis parkeren of 10% korting en dat soort zaken. Is er een CTR boost? Nou, wat bedoel ik hiermee? Een CTR, dus een click-through rate boost. Is er een manier om in je metatitel van je artikel iets toe te voegen, waardoor uit onderzoek is gebleken dat mensen sneller op jouw linkje gaan klikken in Google? Nou, in dit geval staat er yes, the use of exact prices and the use of monetary currency symbols, zoals een euroteken. Als mensen een euroteken zien of ze zien iets tussen haakjes staan of ze zien een getal, uit onderzoek is gebleken dat mensen dan sneller gaan klikken. Nou, vervolgens krijg je dat hele verhaal hierboven in een soort van adviesparagraafje. En hieronder krijg je vervolgens twee tabellen met sterke woorden en zwakke woorden. En je ziet gelijk hierboven bij strong words dat kosten helemaal bovenaan staan met een hoogste score van 100. En dan de volgende is het woord per. En dan denk je van per, wat is dat voor raar woord? Maar als je het in de context probeert te zetten, dan kom je op per vierkante meter. En je kan, als je een klein beetje zo scant door die eerste lijst, dan kom je daar ook wel vanzelf achter. Hè? Kosten per, en er staat hier meter, maar je bedoelt natuurlijk per vierkante meter. En hieronder zie je ook het woord vierkanten staan. Je ziet hier dat euroteken weer. En tot, kost. Nou, als je die woorden opneemt in je metatitel en af en toe ook in een H2 op een natuurlijke wijze, en je voegt het ook toe als een introductie in je eerste paragraaf van je artikel, ja, dan gaat de AI van Google heel goed aan op jouw artikel. Die denkt van, oh, wacht eens even, deze heeft het precies over wat ik wil zien. En ja, dan is de kans dus groter dat je gaat scoren.
Ja,
dan heb je dus ook nog een tweede, en dan maak ik hem even af, een tweede tabel met weak words. Dat betekent niet dat dat woorden zijn die je niet moet gebruiken, maar die moet je zeg maar niet te vaak gebruiken. Dus moet je niet over-optimaliseren. Dus het woord laten en tuin zijn belangrijk, maar daar gaat het niet over. Je kan het één keer noemen, hè, in je titel bijvoorbeeld ergens, maar je moet niet de hele tijd in je artikel zeggen van, wil je tuin laten aanleggen? Dat kan op deze en deze manier. Als je je tuin gaat laten aanleggen, dan moet je dit en dit doen. Nee, moet je mee oppassen dat je niet te veel doet. En dat komt omdat Google ook een spam-algoritme heeft dat kijkt naar overoptimalisatie. Je moet vooral gaan zitten op die kosten. En zo kun je dat met deze tool achterhalen.
Ja, echt fantastisch deze tool. En dit herken ik ook heel erg vanuit onze briefings natuurlijk. Die je iedere keer bij mij aanlevert waar ik dan mee verder kan. Ja. En het mooie vind ik dan ook wel dat het, hoewel het wel grotendeels in het Engels is, de woorden die je gebruikt in je artikelen, daar draait het natuurlijk ook grotendeels om, die zijn wel gewoon in het Nederlands. Dus het is niet dat ik nu per se zou zeggen, oké, omdat het Engels is, wacht tot de Nederlandse versie of iets dergelijks. Ik denk dat dit heel waardevol is as it is, zoals het op dit moment ook al staat. Maar ik kan me wel voorstellen, want ik krijg natuurlijk ook de briefings vanuit jou en ik weet ook hoe je met dit soort lijsten moet werken. Maar dat het ook fijn is om dit gewoon een keertje te kunnen testen.
Ja, zeker. Nou, dit is heel makkelijk te testen. Zodra je hier een account aanmaakt, dan krijg je standaard 5 credits erbij. Kun je gelijk 5 artikelen, wat dat betreft, misschien bestaande artikelen die je hebt, die bijvoorbeeld op de tweede of derde pagina van Google staan, die helemaal niet goed scoren, kun je gaan optimaliseren aan de hand van deze tool. En dan kun je het zelf uitproberen. Dus dan kun je hem na de optimalisatie kun je hem bijvoorbeeld toevoegen of opnieuw aanmelden bij Google Search Console. En kijken wat er gebeurt. Nou, was jouw zoekintentie niet een match met het artikel? Was de zoekintentie geen match met het artikel wat je had? En wel nadat je hem hebt geoptimaliseerd aan de hand van deze tool? Ja, dus de kans is echt heel groot dat je dus stijgt in Google. Maar goed, dat is dus, dat moet je dus echt uitproberen. En je kunt het 5 keer doen zonder kosten. Dus gewoon 5 gratis credits. En eigenlijk voor iedereen die deze podcast kijkt, doe ik er nog eens 20 gratis credits bij. Dus dan moet je even mij mailen op info@termsniper.com. En dan krijg je 20 extra credits. Dus heb je totaal 25. Nou, dan kun je helemaal losgaan.
Oh, wat gaaf. Thanks. Ik vind dat heel mooi om te horen. Ik zal sowieso jouw e-mailadres en natuurlijk ook de URL van de website even in de show notes zetten, zodat je daar ook makkelijker naartoe kunt navigeren. Als je denkt, ja, Termsniper, als ik dit nu luister onderweg, dan weet ik morgen echt niet meer. Kom gewoon terug naar de podcastaflevering. Daar vind je hem gewoon in de beschrijving terug. Hoef je ook niet de hele podcast opnieuw te luisteren. Ik zou daar zeker gebruik van maken. Ik ga hier zelf ook sowieso een account voor maken, René. Ik vind het echt fantastisch. Bespaar ik jou ook weer wat extra werk. Maar ook gewoon voor mezelf. Ik vind het echt een hele vette tool. Het is echt heel fijn dat je dit ook zo even met een screenshare kon laten zien, dat het ook wat meer tot leven komt. En ook hoe je het uitlegt. Ik denk ook dat het voor alleen de luisteraar heel interessant is om ook al mee te krijgen wat hier precies staat en wat hiermee gebeurt. En dit is dus echt een verlengstuk van een SEO-tool. Want ik gebruik zelf bijvoorbeeld Ubersuggest. Dan heb je wel verschillende keywords die daarin naar voren komen. Maar daarmee achterhaal je natuurlijk niet de zoekintentie. Je haalt vooral eruit van, oké, deze zoekwoorden kunnen interessant zijn op basis van concurrentie en zoekvolume. En dan is dit eigenlijk een soort next step, hè, als ik het goed begrijp.
Ja, kijk, dat klopt. De SEO-tools die veel mensen gebruiken, die geven jou eigenlijk zoekwoorden en inzichten over de concurrenten, waar je ook heel veel aan hebt natuurlijk, en de zoekvolumes en dat soort zaken. Maar ze zeggen je eigenlijk helemaal niet wat je moet doen.
Nee.
Dus het is eigenlijk heel lastig als je niet weet wat je moet doen om die tools te gebruiken. Wat ik net ook al liet zien, die tools die zullen ook absoluut niet zeggen dat je het woord kosten moet gebruiken. Of dat je het woord per moet gebruiken. Of het woord meter. Hè, in de context van tuin laten aanleggen. En als je bijvoorbeeld kijkt naar, ik heb hier nog een andere voorbeeld met vliegtickets. Als je die even bekijkt, dan zie je hier het woord vergelijk, goedkope, vluchten, bestemmingen, Transavia, vergelijken, enkele, grote. Dit zijn woorden die absoluut niet in Ahrefs of SEMrush of Ubersuggest of SE Ranking of welke tool dan ook terugkomen. Die moet je zelf zien te vinden. En ja, met deze tool heb je in 10 seconden heb je die woorden voor je. En die kun je dan toevoegen aan het geheel. En die zorgen eigenlijk voor de richting en ja, van het artikel wat mensen willen lezen.
Ja, heel tof. Gaaf. Thanks dat je dit met ons wilde delen. En naast alle andere tips natuurlijk die je ook al hebt gegeven en waar we over hebben gesproken. Zijn er nog laatste punten die je zou willen toevoegen? Iets wat we niet hebben aangetikt waarvan je denkt, oh, dat hadden we eigenlijk wel nog even moeten doen?
Nou, ik denk dat we al heel veel hebben besproken. Ik denk dat het vooral heel leuk is om ermee in de weer te gaan.
Ja.
Je kunt het gratis doen, maar je kunt ook als je denkt van nou, ik wil het gewoon lekker met de hand doen, zoals ik net aan het begin liet zien, dat je dus zelf door de top 10 gaat en alle pagina's bekijkt, wat je eigenlijk sowieso natuurlijk moet doen. Raad ik aan om iedereen dat sowieso lekker te doen, om gewoon echt, ja, ook gewoon goed in SEO te worden. En dan hoef je ook echt geen ongelooflijk expert in te zijn om te ontdekken, ja, wat de zoekende wil zien. Dus ik zou er vooral lekker mee in de weer gaan. En ja, ik denk dat we heel veel hebben besproken. Ik kan nog uren doorpraten over SEO, maar dan wordt deze podcast wel erg lang.
Wordt dat een cursus?
Ja.
Nee, top, thanks. Ja, ik zal sowieso, wat ik zei, alle informatie ook meenemen in de show notes. Voor de luisteraar, als je nu al denkt, ik wil gewoon meteen aan de bak, termsniper.com, daar kun je op die manier René ook in de gaten houden als er nieuwe updates bijkomen. En hopelijk ook als het in het Nederlands is. Ik neem aan dat je dat ook meeneemt op de website, René, als die feature beschikbaar is.
Mm-hmm.
Dan kunnen we vanuit daar nog verder aan de slag met onze content en hem nog meer helpvol maken en nog veel meer in gaan spelen op de zoekintentie. René, ik wil je heel erg bedanken dat je hierbij was. Ik vond het heel vet om met je hierover te kletsen. En voor de luisteraar, ik spreek je sowieso volgende week weer tijdens een nieuwe aflevering van de Affiliate Playground podcast. En vergeet niet even naar termsniper.com te gaan en ook echt gebruik te maken van die extra 20 credits die René aan heeft gegeven. Mail hem op info@termsniper.com. Zeg ik hem goed? Ik zie hem knikken. Ja. Dat gaat goed. Top. En dan spreek ik je volgende week weer. Dankjewel René. Dankjewel luisteraar. Tot later. Ja, wat goed. Je bent aan het einde gekomen van deze podcast aflevering. Vol met inspiratie, informatie, tips en adviezen. En ik hoop dat je hiermee weer een stap verder komt in jouw affiliate avontuur. Mocht je hier niet genoeg van krijgen, iedere woensdag om 9:30 ochtends komt er een nieuwe podcast aflevering live. Maar je kunt ook mijn affiliate marketing webinar volgen. Bijna iedere maand organiseer ik er eentje. En je kan hier meer informatie over vinden op affiliateplayground.nl/webinar. Ik hoop je daar natuurlijk ook te zien. En anders sowieso tot de volgende keer bij de Affiliate Playground podcast.